Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
Welkom, deze week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering en we vertellen jullie alles over agressie. Aan boord, op de grond, maar ook in ons dagelijks leven.
Fasten your seatbelts, hier zijn Sonet, Maud en Maartje.
Met z'n drieën.
En hij was in één keer goed, hè?
Ja, dat weten mensen toch niet.
Ja, maar
net alsof wij elke keer...
Wij zijn best transparant, hè? Dus...
Ja, super. De keren dat we er zijn, zijn we redelijk transparant. Oh ja, we moeten daar elke keer weer over beginnen. Ja, Maartje is er ook en die zit er alweer nee te knikken.
Nee, helemaal niet.
Oh. Nou ja, vandaag alles over agressie.
Ja.
Nou. Dat is natuurlijk wel helemaal een onderwerp naar jouw hart, Maud.
Ja.
Toch, jouw lessen zijn daarop ingericht.
Ja. Redelijke zwangerschapsagressie heb ik ook.
Zwangerschap, daar kun je daar iets meer over doen.
Wil je daar iets over kwijt?
Ja, ik spring redelijk snel uit mijn vel tegenwoordig.
Ja, en wat doet dat dan met je?
Ach meid.
En wat doet het met je gezin?
Nou, met mijn gezinsleven, die staat daar heel erg op te springen.
Misschien moeten we Jordi even inbellen.
Ja. Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Nee, het is niet het juiste moment om deze...
Oh, het is deze, nog vers.
Het is nog vers van de pers.
Oh, oké, nee, dan doen we dat binnenkort.
Ik ben gisteren al uit mijn velletje gesprongen, dus...
Dat moet ook, dat hoort er gewoon bij. Heel normaal. Maar goed, we zitten hier natuurlijk niet bij een moederpodcast. Dat is weer een hele andere afdeling.
Ja, nee, het gaat altijd over de moekes, hè?
Ja, ik zit hier met twee moekes. Ja.
Nou, maar Sonair, jij hebt ook even wat mee te delen, want het is vandaag de laatste dag van Ramadan.
Ja, dus het suikerfeest is morgen.
Mm-hmm. En hoe ziet dat eruit? Gewoon even ter nieuwsgierigheid.
Ja, heel veel familie komt bij elkaar, meestal bij de oudste, dat ze daar dan langs gaan.
Dus bij de oudste geval, zus van jouw moeder gewoon, hè?
Ja, mijn moeder is het oudste kind. In het verleden was dat altijd bij mijn oma thuis, maar die leeft sinds 2016 niet meer. Toen kwamen we daar altijd bij elkaar en er kwamen altijd de kleinere kwamen daar op bezoek.
Maakt het uit of je man of vrouw bent?
Nee, maakt er niks uit. En mijn opa die is in Turkije, dus mijn moeder blijft dan over als oudste.
Oh, leeft jouw opa nog wel?
Ja, die leeft nog wel. Die gaat altijd van een half jaar naar Turkije en een half jaar is hij dan hier in Nederland.
Dus okay.
Meestal vertrekt hij rond april, dus hij is vorige week vertrokken. En dan is hij de zomer daar en de winter in Nederland.
Ja. En hoe zit dat precies met leeftijden? Moet je tot een bepaalde leeftijd ramadannen? Of?
Ramadammen, dat is geen werkwoord. Ramadam jij, ik ramadam, wij ramadammen.
In principe moet je dus eigenlijk...
Klinkt toch lekker?
Na je puberteit of in je puberteit moet je daarmee beginnen. Als je begint te puberen.
Maar dan tot je dood?
Ja.
Oké. Okay.
Als je gezondheid...
Wat zijn dit voor vragen?
Als je gezondheid het toelaat, hè?
Dit zijn echt dieptevragen. Nee, hoe ziet een suikerfeest eruit?
En als je gezondheid niet toelaat, dan moet je geld doneren.
Om wel even in onze...
Oh? Ja.
Oh ja?
Dat is nu volgens mij omgerekend ongeveer 10 euro per dag. Je doet 30 dagen vasten, dus dan aan een arm gezin.
Oh, op die manier. Mag je zelf kiezen? Dat is wel mooi. Dat vind ik een mooie
gedachte. Dus ik zie die 10.000 euro tegemoet volgende week.
Voor de mensen die niet kunnen eten.
Oh, oké, dus ik zie die 10.000 euro.
10.000 euro.
Het is nog maar één weekend, Maud.
Het is nog maar één weekend. Dan heb ik weer
net een doos Côte d'Or naar binnen gewerkt.
Heerlijk.
En jij ook, maar jullie allemaal voor mijn neus allemaal zitten eten.
Heerlijk.
Maar morgen ga ik het.
Morgen ga je
met
los.
Terugwerkende kracht. Dus als het goed, als ik in de psychocoma lig, dan weet
je. Krijg je dan ook buikpijn?
Ja, want je darmen zijn het niet meer gewend, hè?
Nee.
Ik eet nu dagelijks zo rond 8:30.
Mm-hmm.
En dat doe ik nu al iets langer dan 3 weken. De eerste week was nog in wintertijd. Dus aten een uur eerder. En nu is het een uur later geworden.
Ja.
En het wordt ook met de dag natuurlijk steeds later.
Ja. Maar als je vliegt, hoeft het niet.
Nee, dan ben je vrijgesteld. Maar dat moet je dan inhalen. Dat weet je goed, Maud.
Ja. Zo goed was ik dan wel weer op de hoogte van wij Ramadammen.
Maar wanneer haal je dat dan in? Mag je dat zelf kiezen?
Mag je zelf het liefst gewoon zo snel mogelijk, want
Maar dan moet jij eigenlijk dan moet je eigenlijk dagen langer nu.
Nee, want je mag dus tijdens de suikerfeest...
Doe je lekker je stoel aanschuiven. Grote huppelaar.
Tijdens de suikerfeest mag je dus niet vasten.
Oh.
Ja, en daarna...
Oh.
Eigenlijk het advies is om zo snel mogelijk het in te halen, want niemand is...
Dus volgende week doe jij?
Nee, ik doe het meestal. Ik ben een bad boy. Ik doe het in de winter. Bad
boy.
Dus in de winter zijn de dagen natuurlijk korter. En dan haal ik... Ik zit gemiddeld op 4 dagen die ik dus moet inhalen. Mm-hmm. Dat doe ik dus dit jaar dus weer, 4 dagen.
Interessant.
Ja.
Nou, ik vind het een erg lang verhaal, maar goed.
Ja, het is bijna de Ramadan-podcast geworden.
Ja, ja, laten we verder gaan naar het onderwerp waarom wij hier zitten.
Nou, waarom zitten we hier, Maartje?
Nou, we zitten hier om te praten over agressie.
Agressie. Agressie. Nee, we gaan vandaag inderdaad het hebben over agressie. Eigenlijk in de luchtvaart breed daar, in de breedste zin van het woord bedoel ik. Dus we hebben allemaal wel iets meegemaakt. En we hebben het er ooit wel eens een klein beetje over gehad in onze, in onze afleveringen. Hè, dat er wel eens agressie aan boord komt, maar nooit gekeken naar de procedures aan boord. We gaan kijken naar jullie persoonlijke verhalen aan boord, hoe jullie op bepaalde dingen hebben gereageerd. Ik zou het vooral voor de ondersteuning zijn... Nou, omdat het ook een klein beetje mijn vakgebied is. Misschien kan ik het zo
maar, weet. Maar wij zijn ook eigenlijk benieuwd naar jouw verhaal op de grond. Want je hebt ook een aardig luchtvaartverleden.
Nou, en of daar verschil in zit. Of wij misschien wel meer met agressie te maken hebben op de grond dan in de lucht. Dat weet ik eigenlijk ook niet.
Naar mijn mening wel.
Ja, zeker. Want kijk, op de grond, als je een passagier hebt afgehandeld, dan is het klaar. Als je een agressief passagier aan boord hebt, ja, die kan je niet even het vliegtuig uitgooien. Dus dan zit je dus ook uren mee aan boord als het om een lange vlucht gaat. Ja, ik denk dat daar voornamelijk het verschil in zit.
Ja, maar ik denk wel inderdaad dat je dat de passagiers meer stress ervaren op de grond.
Ja, ja.
Dan dat ze daadwerkelijk bij jullie aan boord. Want dan is de vakantie, zoals we in, zoals we eigenlijk kennen, is begonnen hè, in het vliegtuig. Ja. Dus we gaan het er allemaal over hebben. Agressie. Nou ja, wat doet het? Wat hebben jullie meegemaakt en waar komen we tegen? Om even nog onze kleine achtergronden toe te lichten. Ik heb altijd gewerkt hier bij Eindhoven Airport op de grond. En Maartje heeft altijd gevlogen en Sonair vliegt op dit moment nog. Hè?
Ja.
Ik heb ook op de grond gewerkt.
Oh ja, blauwe maandag.
inderdaad een blauwe maandag. Het was niet zo lang. Maar ik wil wel zeggen dat ik daar toch wel... het meest agressie ben tegengekomen. Dat was toch wel mijn tijd bij Vico, die 6 maanden stage, Ryanair.
Jij maakt echt veel mee, hè? Daar had ik met Maud nog over. Ik zeg, jij bent echt iemand die dit grappige situaties aantrekt ook.
Vanuit de theorie is het ook echt zo dat agressie eigenlijk gewoon bij jezelf ligt. Hè? Dus maak je dat veel mee, dan lok je het zelf ook merendeel uit.
Ja, nou, bedankt. Het is weer mijn eigen schuld. Nee, ga jij maar vertellen dat de naamswijziging bij Ryanair €150 kost. Dat was in die tijd zo, hè?
Nou, jawel, dat is
daar
ook.
Reageren de meeste mensen niet zo gezellig op.
En toen was jij nog een klein schattig meisje van 16, 17?
Ja, nou, ik denk wel.
En dan zie je Maartje daar al zitten.
Je moet denk ik wel 18 zijn om daar te
werken. Oké, 18, dan achter een balie, klein Maartje.
Klein Maartje.
Sorry, je moet 150
jongen,
dan klink
je als een oude opa.
Nee, want ik was toen best wel stoer. Want die stage heeft mij wel gevormd tot wie ik nu ben.
Dus dan heeft Maud toch gelijk. Dus het begon bij jou, die agressie.
Nou, het is wel zo. Je hebt verschillende soorten agressie natuurlijk. En dat begint al...
Ja, kijk ook.
Ja.
Ja, jullie kunnen het niet zien, maar ik zit in met mijn ogen te tollen.
Te tollen zelfs. Te rollen.
Te rollen.
Te rollen en te tollen. Maar je hebt verschillende soorten agressie. En dat begint natuurlijk bij... het klagen, excuses zoeken, huilen. En dat kan allemaal eigenlijk leiden tot fysieke agressie. Alles, in escalatie. Principe. Een escalatie. Maar ze kunnen ook agressie vertonen tegen de organisatie. Dus kritiek op beleid. Dan krijgen we dus inderdaad €150 voor een naamswijziging vanuit Ryanair. Dat is natuurlijk niet de leukste mededelingen die je kan doen. Dus dan gaan ze over schande spreken. Maar je hebt natuurlijk ook agressie tegen de medewerker zelf.
Persoonlijk vlak. Oh.
Ja, dus inderdaad het beledigen, intimideren. En dat allemaal kan inderdaad uit voortkomen dat je inderdaad fysiek wordt. En dan komt er dus inderdaad zelfverwonding bij, vernieling en de medewerker aanvallen. En je zou misschien denken bij zelfverwonding, nou wie doet dat nou? Maar daar zie je eigenlijk best wel veel gebeuren bij agressie, zelfverwondingen. Omdat het ook een machtsmiddel is. Dus als ik mezelf snij of mijn hoofd hier tegen de balie aan bonk of weet ik veel wat. Dat doet ook wel iets met de medewerkers of de organisatie of wat dan ook. Ja, jullie kijken maar
ja,
aan.
Ja, maar het werkt intimiderend.
Het werkt heel erg intimiderend.
Nee, maar als iemand voor mij zichzelf zou verwonden, zou het bij mij echt wel heel intimiderend.
Tuurlijk, dat is ook een soort machtsmiddel. Want inderdaad, verwond ik mezelf inderdaad door de koffer tegen mijn hoofd aan te slaan. Dan noem ik een raar voorbeeld. Maar of ik ga mezelf schoppen of slaan of dat soort dingen. Nou, dan word je best wel eens bang van.
Heb je daar wel zoiets meegemaakt dan, Maud?
Passagiers niet. Ik heb het wel eens op stap meegemaakt.
Oh ja? Ja.
Hé, maar even voor de...
Dus in ieder geval, ja, ik heb het op stap ooit meegemaakt.
Vertel eens daar eens iets meer over, Maud. Wat gebeurde er precies?
Ja, je bent in een interviewrol gaan zitten.
Op stap.
Op stap. Ja, ik ging in mijn vroegere jaren ging ik nog wel eens op stap.
4 jaar geleden was dit toch, of niet?
Nou, nee, ik ben
niet
echt
zo lang geleden. Carnaval? Zijn die dit carnavalverhaal?
Oh nee, dat is wel een... Maar dat is ook een mooi verhaal eigenlijk. Nee, toen werd ik in een ruzie. Je kent toch wel op straat om zijn. Als het met carnaval, Koningsdag, is het daar echt booming druk. Ja. Dus als daar iets escaleert, dan zit je er al heel snel in. Ongeacht of je er iets mee te maken hebt of niet. Nou, en toen zat ik erin, toen kreeg ik een stoelpoot tegen mijn hoofd. Had ik een gat in mijn hoofd. Ja.
Heel heftig verhaal.
Wat heeft dat toen met je gedaan?
Oh, hou op met jullie vragen hoor. Ik sluit dadelijk hier deze podcast. Mensen schakelen echt uit hier hoor. Jawel, jij ook. Maar ik heb het ooit inderdaad meegemaakt. Ik weet niet of het met drugs te maken had toen of met alcohol. Ja, ja dat laat mensen ook gekke dingen doen. Die gingen met glas in zichzelf staan. Ja.
Jezus.
Nou, daar word je toch bang van. Want dan weet je niet wat mensen daarna gaan doen.
Nee.
Ja, maar als iemand zichzelf daarmee snijdt, hè, dan kan diegene jou ook aanvallen.
Nou ja, dat inderdaad.
Ja. Ja, het is gewoon een heel onnatuurlijk zicht.
Ja.
Want dat doet iets met je. Als ik het nu al hoor, krijg ik er al een heel ongemakkelijk gevoel bij.
Maar goed, merendeel in de agressie is dus verbaal. En als het dan echt escaleert, dan wordt het meestal fysiek. Dus dat is even de kleine introductie vanuit mijn kennis. Maar jullie hebben denk ik ook wel eens aan boord ooit agressie meegemaakt.
Ja, ik toevallig recent nog. Recent heb ik het over. Wanneer ben ik teruggekomen?
Nou, dit weekend.
Ja, ik ben zaterdag gaan vliegen. En het zat alcohol in het spel. Meneer had aardig wat wijntjes achterover geslagen. Achterover getikt. Hij was vrij oké. Hij was rustig, vriendelijk. En ineens sloeg hij om. Dus het is ook het gevaar van alcohol.
Maar dan moet er wel iets gebeurd zijn, denk ik, aan boord. Waardoor je dus omslaat.
We hebben dus... ze mogen staand... geen alcohol nuttigen. Dat mag dus alleen als ze op een stoel zitten.
Aan boord?
Aan boord. Daar hebben wij
nooit geweten.
Ja,
waarom
dus
niet?
Regel voor. Ja.
Omdat er turbulentie komt en dan heel de boel vol ligt?
Nee, maar dan sta je dus eigenlijk ook in het zicht van passagiers. Sta je daar een beetje alcohol te nuttigen. En wat voor beeld creëer je dan? Hè?
Aanstootgevend.
Of dat mensen dan denken, oh, het is gezellig daar. Dus ik ga ook even een borreltje aan en dan ga ik daar even bij staan. Ja, ook om dat soort situaties...
Het moet gewoon geen bar worden.
Nee.
Dus daar krijg je een beetje dat kroeggevoel.
Precies. Ja. Meneer 2 keer gevraagd of hij terug naar zijn stoel wilde keren. Ik zeg, ik mag hier best blijven staan. Het is een lange vlucht, hè. Dat hij even zijn benen wil strekken, begrijp ik voorkomen. 2 keer aangesproken. Dus toen ik voor de 3de keer terugkwam en het zag dat hij daar dus nog stond en zijn wijntje aan het drinken was, heb ik gezegd, oké, meneer, ik heb je al 2 keer gewaarschuwd. En toen... schoot hij helemaal uit zijn plaat.
En wat is uit zijn plaat schieten?
En het was precies op deze manier heb ik gezegd. Hé, meneer, ik heb je al 2 keer geattendeerd hierop. U kent de policy inmiddels. En hij zei, ja, en wat denk je nou? Weet je hoe duur mijn ticket is? En denk je dat ik afhankelijk ben van jouw wijn? En hij gooide zo die wijn in de prullenbak. Hij smeet hem gewoon in de prullenbak. En ik dacht, oké, tot 10 tellen. Laat hem even alles uiten. En daarna ga ik het nog een keer uitleggen. Dus luister, ik zie je. Meneer, ik zie dat u boos wordt. En op een gegeven moment heb ik...
Mooi, ik ben trots op je. Ik hoor hier al heel veel technieken waardoor je kan deescaleren.
Maar in mijn vrije tijd ben ik dus helemaal niet zo. En, maar als ik mijn uniform aan
heb...
maar het werkt. Dit is wel het beste, want de situatie is uiteindelijk wel gedeescaleerd. Doordat ik hem heb aangeluisterd. Ik heb gewoon naar hem geluisterd. Ik heb het herhaald. En ik heb daarna de procedure nog een keer uitgelegd. En toen was het weer handje erop of zand erover. En hij ging weer op zijn stoel zitten. En daarna heeft hij ook zijn excuses aangeboden.
Oh,
maar dat was echt gewoon op dat moment. Maar ik had dus ook totaal niet verwacht dat hij zo danig zou omslaan.
Maar dat zijn inderdaad kleine triggers die kunnen door alcohol veroorzaakt worden. Maar dan was het inderdaad echt tegen de organisatie van... dan kom jij wel
eigenlijk
aan met
de policy,
je
inderdaad. Ja. En persoonlijk heb ik ook nog iets meegemaakt. Wanneer is dat gebeurd? In coronatijd, mondkapjes, procedures... Ja. Dat creëerde, dat zorgde...
Je praat wel lekker, hè?
Hoezo?
Ja, je zit al... door te doen.
Ik heb na 1 uur ook gewoon geen energie meer.
Oh, na 1 uur? Oké. Okay.
Dus ik ben al hoe lang over tijd?
Over tijd, maar... Je bent al 3 uur over tijd.
Hij werd dus... hij liep dus naar achteren, de cabine. We waren net geland, we waren nog aan het taxiën. En hij ging dus handbagage halen. Maar hij had de bagagebak al opengegooid. En toen hij dus de bagagebak opengooide, hoorde ik dus dat iemand dus was opgestaan. Dus ik draaide me...
Van wie hoor je dat dan?
Dat hoor je dan, dat zo'n bagagebak open.
Oh, ja. Dat hoor je gewoon
het
in
het is
de...
dan vrij stil als je dan net geland bent.
Ja.
Dus ik liep naar die meneer toe, want de purser had de omroep gedaan. Daar reageerde hij niet op. En ik dacht, weet je, hij heeft zijn handbagage toch gepakt. Ik ga hem niet verzoeken om het truck erin te leggen, want dan laat je het alleen maar escaleren. Dus ik liep met hem mee naar voren. Ze even geholpen met zijn handbagage. En hij had zijn mondkapje toen niet op. Dat was in de eerste periode dat we weer begonnen met vliegen. En dus ik zei, meneer, ik heb u net al, hè, voor uw handbagage bent u al gewaarschuwd. Kunt u even uw mondkapje opzetten? Geen reactie. Dus nog een keer gevraagd, geen reactie. Ik zei, meneer, dit is uw laatste waarschuwing. Moet u hem nu echt even opzetten? En toen stond hij dus op en hij riep keihard... Fuck you, fuck you.
Oké, okay. Ja, 18 jaar en ouder gecensureerd voor deze podcast.
En ik was er best wel van geschrokken. Het was voor het eerst dat ik echt op persoonlijk vlak werd...
beledigd.
Beledigd eigenlijk. En daarna ben ik ook naar de beurs gelopen. Even de politie bij laten komen.
Oh, echt? En,
ja. En die hebben hem toen meegenomen.
Oh.
Ja.
Maar je doet het in principe wel heel goed om inderdaad eerst... te escaleren, als het escaleert, om hem eerst even de passagier wel echt te laten uitrazen, de tijd te geven en dan nogmaals een keer erop in te gaan.
Want als je tegengas gaat geven, dan gaat hij juist averechts werken.
Ja.
En vooral als alcohol in spel. Oké, in dit geval was er geen alcohol in het spel, maar mijn vorige incident, als ik tegengas had gegeven, dan was het echt uit de hand gelopen.
Ja, en natuurlijk is de mondkapjes is wel ook echt het perfecte voorbeeld voor agressie. Want niet iedereen staat erachter. Dan krijg je inderdaad nog die verdeling tussen de maatschappij van... ik geloof er wel in, ik geloof er niet in. Nou ja, daar moeten we van weg blijven, want daar gaan we het niet meer over hebben. Dat is weer achterhaald.
Ja.
En niemand vindt het ook fijn.
Wat een mondkapje.
Nee, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Iedereen vindt het irritant.
Ja. Maar het was niet het mondkapje. Het kwam zoveel bij kijken. Al die procedures, formulieren die ze moesten invullen.
Ja, dat bedoel ik,
Maar even voor jullie, voor mijn beeld. Er zijn natuurlijk ook wel momenten, tenminste. Internet staat er vol mee met die vechtfilmpjes aan boord en dat soort dingen. En ik weet ook niet hoever jullie daar iets over mogen zeggen. Maar wat mogen jullie aan boord doen om... criminele vechtende.
Als wij toestemming krijgen van een gezagvoerder, dan kunnen wij in de naam van een gezagvoerder een passagier arresteren.
En hoe werkt dat dan?
Niet echt arresteren, we mogen hem boeien.
Ja, boeien. Maar die wordt dan, dus in de naam van de gezagvoerder. Ja. Dus voordat de deur open gaat, wordt hij dus wel officieel, want de gezagvoerder heeft daar wel de bevoegdheid voor.
Mm-hmm. Die mag wel zeggen, ik arresteer je.
Ja.
En dan wordt hij overgedragen aan de politie?
Ja, wordt overgedragen aan de politie.
Maar, even voor mijn beeld hoe dat dan gaat. De twee mensen vechten aan boord. En dan komen jullie met handboeien aan rennen? Of?
Nou ja, ik heb het toevallig ooit meegemaakt. Dat we iemand moesten boeien aan boord. En toen liep het zeg maar best wel vlekkeloos. Want we hebben natuurlijk trainingen op de grond. Dan wordt jou aangeleerd hoe je dat nou gaat doen. Maar ja, het leek me altijd heel onpraktisch. En hoe ga je dat nou doen in zo'n klein gangpad? Hoe ga je iemand daar in de handboeien krijgen? Het leek me heel erg moeilijk.
Maar zijn het handboeien?
Ja.
Maar ja, niet elke luchtvaartmaatschappij heeft handboeien. Er zijn ook luchtvaartmaatschappijen die een soort van klittenband hebben.
Ja.
Of tie wraps hebben. Maar er zijn ook luchtvaartmaatschappijen die dus
echte handboeien.
Of beide hebben. Ja.
Oké, okay, maar vertel, neem ons even mee.
Nou, wij hadden toen wel echt handboeien.
Hoe ziet dat er dan uit?
Nou ja, het leek me altijd heel erg lastig om iemand te boeien aan boord. Want wij krijgen namelijk van in onze training dat aangeleerd hoe je dat eventueel zou moeten gaan aanpakken. Alleen ja, een gangpad is natuurlijk super smal en hoe ga je dat nou precies doen? Nou, mijn situatie daar was het zo dat de passagier al bij de toilet stond. En,
Dat is al dicht bij de galley.
Ja, dus eigenlijk, er was inderdaad dicht bij de galley veel ruimte. Dus wij konden makkelijk naar de grond toe.
Krijg je daar echt vechttechnieken voor?
Ja, ja, maar weet je, het is op dat moment... Ja, ik ben dan zo iemand, ik weet daar niet meer.
Oh, jij klapt dicht.
Nee, ik klap niet dicht, maar ik ga niet precies denken... Oh ja, even een bokkenpootje en een...
een bokkenpootje?
Hoe doen we ook alweer die... Nee, dat weet ik toch niet. Je gaat dan op je... Ik ging een beetje op mijn instinct af. Maar ik moet ook zeggen, het naar de vloer toe werken... daar had ik niet zo heel veel mee te doen. Want ik had twee sterke cabine-collega's die dat hebben gedaan.
Want waarom was die vrouw of man, weet ik niet wat man. Boos?
Nou, het was een beetje een raar verhaal... maar mijn telefoon die was gestolen aan boord... mijn jasje was gevonden door een passagier op het toilet. En ik denk, waarom ligt daar jasje
echt
nou?
Iets van maagd,
dit is ook wel echt iets van maagd. Ja,
jasje dan op het toilet te vergeten.
Nee, maar die was ik niet vergeten.
Dit is echt chaot maagdje ook.
Nee, kijk, ik had mijn jasje gewoon netjes in de galley opgehangen. En daar zat mijn telefoon nog in.
Oh, en die passagier
dus
heeft hem gepakt.
Wij waren bezig met de service. Ik kom terug van die service, zegt een passagier tegen mij... Ik heb de jasje gevonden op het toilet. Ja, ik eerst nog even kijken, want iedereen heeft natuurlijk hetzelfde jasje. Denk, hey, dat is de mijne. Dus ik kijk in het zakje.
Ja, wat de F.
En toen was mijn telefoon er dus uit. Dus daar dacht ik eerst nog, zoeken. Maar die was gewoon weg. En toen keek ik dus op mijn jasje ook. Was mijn speld, zeg maar, die wing die je hebt, die was er ook afgehaald.
Oh, echt?
Ja, dus toen dacht ik, 1 en 1 is 2. Iemand heeft mijn telefoon gestolen en die heeft meteen mijn wing eraf gehaald om dan mijn simkaart eruit te halen.
Oh. Die is wel slim geweest.
Snap je?
Dat
ja, ja, was heel slim, maar ook wel een beetje psycho natuurlijk. Ja. Maar je kent dat gevoel wel dat je meteen zoiets hebt van... die passagier die moet dit gedaan hebben. Omdat ik al een beetje een raar gevoel bij hem had.
Is gewoon een vooroordeel dan?
Heel groot vooroordeel, maar uiteindelijk klopt het wel.
Ja, heeft hij toegegeven?
Nee, hij had niet toegegeven. Maar we hadden een omroep gedaan van, nou, er is een telefoon gestolen. Diegene heeft nu de kans om hem terug te geven. Dan hangen er geen consequenties aan vast, bla bla bla. En die passagier die raakte daardoor in de paniek. Dus toen ging hij naar de toilet. En toen wilde hij probeerde hij om die
telefoon
door te spoelen. Want hij was heel lang bezig op het toilet. En ik had hem een soort gevolgd naar het toilet.
Wat heb je er dan aan? Kan je net goed teruggeven?
Oh, ja, maar hij was natuurlijk
die telefoon
bang.
Heeft dan in die toiletpot gezeten ook.
Ja, hij was ook bang natuurlijk. Hij denkt, wat heb ik gedaan? Maar, en ik zal jou vertellen, we waren in Quito, hè, dus we moesten nog helemaal naar Amsterdam.
Maar op dat moment heb je hem dan betrapt? Of?
Nou, ja.
Op heterdaad?
Ja.
Gooide je de deur toen open?
Ja.
En toen zag je dat hij met jouw telefoon bezig was?
Ja.
En toen ging hij... vertel gewoon even meer, voordat we hier 100 vragen stellen.
Ik probeer hem een beetje op te bouwen. Nou goed, wij klapten die deur open. Want hij brengt in principe op zo'n moment het vliegtuig in gevaar. Want als jij een telefoon gaat kapot slaan op de bril, dan kan dat...
De fikker in vliegen?
Ja,
fikker
in vliegen. Lithiumbatterij is hartstikke gevaarlijk.
Ja. Dus wij hadden toestemming gevraagd om die deur open te maken. Dat mocht. Dus die hebben we toen opengemaakt. En toen zagen we hem daar zo zitten met die... Telefoon op de kant aanslaan en proberen door te trekken. Nou ja, toen schrok hij natuurlijk zo erg, die passagier, dat wij er in één keer stonden. Dus toen viel hij een collega aan. En tijdens dat hij hem aanviel, hebben die andere twee hem gepakt en op de grond geduwd. En toen hebben wij weer gebeld naar de cockpit van mogen we hem dan eventueel boeien.
Oh ja.
En dat mocht.
Zoals sensatie dit.
En dan, is hij heel de vlucht geboeid?
Ja, heel de vlucht.
En is het dan ook nog zo, ja, want kijk al CSI en zo, dat hij dan ook nog helemaal zo schreeuwend in zijn stoel zit en zo?
Dit was heel apart. Deze meneer die zei niks meer. Die wilde ook niks eten, want wij moeten hem natuurlijk wel eten geven dan, ook al is hij geboeid. Dus dan moet je hem af en toe kijken of hij wat wil eten of iets wil hebben, maar dat wilde hij allemaal niet. En,
was je telefoon nog wel heel?
Nee, die was helemaal kapot.
Maar kreeg je toen ook soort van een beetje...
Zelfwoede?
Nee, maar... Nee, toen hij dus, heeft de hele vlucht stilgezeten, niks gegeten. Beetje schuldgevoel of zo, dat hij dus geboeid was?
Nee. Ik een schuldgevoel.
Ik zou juist heel boos zijn op hem.
Nee, ja, ik was best wel geïrriteerd. Ik heel mijn telefoon naar de... Ja. En ik kon natuurlijk ook niemand... Ja, je kan op zo'n moment ook niet even opzoeken van... ben ik hiervoor verzekerd of zo? Dus je zit toch al 13 uur van, nou ja...
Wat is mijn...
Net mijn telefoon is kapot.
Maar wordt hij dan aan boord dan? Of als hij aankomt uit Amsterdam ook weer aangehouden?
Ja, ja, ja. Iedereen moest blijven zitten. Hij werd van als eerste van boord afgehaald en meegenomen.
Oh, echt?
Heftig.
Ik vind het ook best een spannend verhaal. En
het was ook wel spannend, want het was ook een nachtvlucht. Dus er hangt er sowieso al een beetje zo'n creepy sfeer in de cabine.
Oh ja, zo'n stilte.
Je weet wel, iedereen ligt daar te slapen, stilte. En dan zit er iemand geboeid daar. Het was best spannend. Je weet ook niet wat hij gaat doen, hè, voor de rest.
Nee. Hadden jullie ook een vermoeden of zo dat hij iets had gebruikt? Of?
Ja, dat denk ik. Ik weet dat niet. Dat weet je gewoon niet. Maar
ja, dat zijn natuurlijk aannames. Van... Maar vaak zitten wij wel goed met ons onderbuikgevoel. Ook met het instappen, hè, dat we dan passagiers eigenlijk onderscheppen. Ja. En jij zat nu eigenlijk ook goed met je onderbuikgevoel.
Nou ja, je bent gewoon heel erg. Je wordt heel erg sterk gemaakt in de luchtvaartdienstverlening. Ja. In profiling. Dus profiling, inderdaad, wat is anders? Hoe gedragen mensen zich? Waar let je op? Waar kijk je naar? Dus inderdaad, mensen die overtollig zweten ineens, terwijl het min 40 is, of weet ik het. Ja, daar zijn wel allemaal heel erg signalen, inderdaad. Dat je, of lang op de wc.
Ja. Hij deed gewoon, naar mijn gevoel, raar.
Ja, dat snap ik.
Dus, nou ja, goed. En dat was dan het verhaal. Dus toen hebben wij dat gedaan. Toen hebben we hem geboeid.
En op de grond, wat je daar dan nog meegemaakt? Want je zei, ik zit boordevol verhalen.
Nou, dat zei Sonair. Sonair zei dat ik boordevol verhalen heb. Maar op de grond heb ik gewoon heel veel dingen meegemaakt met wel een beetje gewoon verbaal. Dat je echt uitgescholden wordt. Of dat mensen helemaal uit hun plaat gaan. Maar dat was ook in de tijd, 13, 14 jaar geleden. Toen Ryanair nog hele strikte voorwaarden had waarop je mee mocht vliegen.
Nou, dus daar bijvoorbeeld... hebben ze nog steeds, toch?
Oh, is dat nog steeds? Ja. Oké.
Okay.
Maar iedereen is meer op de
geen
hoogte.
Geen free seating meer.
Nee, maar mensen weten nu, oké, ik ga met Ryanair vliegen. Ik moet me goed voorbereiden. Ik mag geen fouten maken. Ik moet alles meenemen en alles moet perfect zijn.
Nou, mensen hebben natuurlijk veel meer kennis ook op dit moment. Die hebben veel meer mogelijkheden om kennis te vergaren via internet, via dingetjes. Er staan op YouTube, kijken TikToks, weet ik veel wat er allemaal voorbij komt. Daar staan natuurlijk ook heel veel dingen op wat informatief is voor betrekking tot vliegen.
Ja.
En daardoor hebben ze ook veel meer kennis. Maar wat daar ook wel de keerzijde van is, dat ze dus ook veel meer weerwoord kunnen geven als ze dus... nieuwe medewerkers hebben of aan de balie komen of aan boord, weet ik het. Dat ze dus ook dezelfde kennis bijna hebben als medewerker.
Dat ze dus eigenlijk een medewerker die onwetend is, hè, kunnen overroelen.
Nou ja, dat. Ja. Dat is wel het vervelende. Dat je bijna als medewerker zelf gaat twijfelen van... zit ik dan wel goed?
Ja.
Maar ja, want wat doe je in zo'n situatie? Ik zeg dan altijd gewoon één momentje, ik kom zo even bij u terug.
En dan ga je snel weg, ren je weg?
Even opzoeken. Nee, maar als je begint te twijfelen, dan kun je beter gewoon even stoppen, denk ik altijd. Ja.
Maar
voordat je dingen gaat zeggen die niet kloppen.
Nee, dat is ook wel. Je moet altijd zeker zijn van je zaak, sowieso binnen de luchtvaart. Maar dus als je twijfelt...
Maar
dan...
toen de tijd was dat nog niet. En ik bedoel, ik weet nog wel, bij Ryanair was gewoon... je boardingpas moest je zelf uitprinten. Had je hem niet uitgeprint, dan moest je... Ja, ik weet het exact
ook dat is
niet
nog
meer,
steeds.
Maar moest je €75 betalen voor een nieuwe boardingkaart. Weet je wel, dat soort geintjes hadden zij toen. En nu nog steeds.
Maar heb jij wel eens agressie op de grond meegemaakt? Even los van...
Nou, ik heb wel veel agressie meegemaakt op de grond. Maar... ik moet ook eerlijk zeggen, de eerste keer zat ik inderdaad, toen ik het meemaakte, zelf een beetje bibberend op kantoor en daarna huilend. Want het is toch wel best intimiderend als je het voor de eerste keer meemaakt. Maar daarna maakte het mijn dag eigenlijk een beetje.
Hoezo?
Ja, gewoon dat ik dacht, oh ja, dat is best leuk. Gewoon een keer. Het is alweer wat gebeurd, tenminste. Ja. Ik ben ooit over de balie ingetrokken.
Oh ja, dat is ook mijn herinnering. Ja.
Waarom?
Toen was het heel druk. Echt super druk. Het was echt hoogseizoen, zomer, rijen dik, weet ik het. En die man had niet geboekt voor afwijkende bagage. Nou, en wat kostte toen, weet ik het, €65, ik noem maar iets even. En die geloofde daar niet, want hij zei, ik heb wel echt geboekt. Ik zeg, nou, nee, je hebt niet geboekt. Dus dan krijg je zo'n wel eens niet eens verhaal. Dat is ook al lastig, hè? Hij zegt, ik weet zeker dat ik heb geboekt. Nou, dus ik servicebalie gebeld. Ik zeg, nou, Het kan soms zijn dat mensen nog later bij hebben geboekt dat het nog niet in het systeem staat. Ja. Dus ik heb nog een keer gecheckt. Ik zeg, nee, ik weet zeker, je hebt niet geboekt. Nou, wie heeft u net gebeld? Ik zeg, nou, de servicebalie, is daar. Dus die stormen er daar al op af, op die servicebalie. En toen had hij dus schijnbaar bij de servicebalie wel betaald. Maar hij had zijn bagage dus nog niet ingecheckt. Dus hij kwam later bij mij weer terug. Dat hij dus heel kwaad was over de gang van zaken en hoe het allemaal moest en dat soort dingen.
Maar hij had dus wel geboekt, maar bij de servicebalie.
Nee, ja, hij had dus niet geboekt, maar hij had uiteindelijk wel bijbetaald, die 65 euro. Dus ik moest hem alleen nog maar inchecken en dan was het gewoon zo, goed. Okay,
ja.
Maar ik was gewoon het eindstation, dus ik kreeg gewoon de volle laag. Weet ik het, de vieste dingen. Ik kreeg echt gewoon agressie naar mij zelf toegesmeten. Maar goed, ik zei als nou ja, excuus voor het ongemak en ik snap dat het vervelend is. Nou, dan krijg je dat soort empathische zinnen.
Ongeacht dat je helemaal bent
ongeacht of je dat...
Ja.
En ik kan nog op zich best veel hebben, dus ik trek ook niet heel snel de lijn van door te zeggen, meneer, op het moment hoe je nu tegen me praat, wil ik niet meer. En toen zei hij op een gegeven moment, ik wil je naam hebben. Dus ik zei, nou, mijn naam is Maud. Nee, ik wil ook je achternaam. Ik zeg, ja, nou, die krijg je niet. Want ja, zodra je dus combinaties gaat geven, kan het dus zijn dat je gewoon op internet komt en dat soort dingen. Dus ik zeg, nou ja, ik ben de enige Maud in heel dit bedrijf. Dus als je een klacht wil indienen, komt die echt wel bij mij terecht. En we hebben natuurlijk die passen omhangen. Dus op een gegeven moment, hij zo, nee, ik wil het wel weten. Ik zeg, ja, ik zeg, Maud. En toen zei hij op een gegeven moment, nee, ik wil echt je achternaam. Nou, verzon ik op een gegeven moment een achternaam. Ik zeg, ja, ik heet Jansen. Nou, echt. Van alle namen, verzin je maar.
Dat je dan die pakt, dan weet je wel wat die echt
is. Nee, hij zo, dat geloof ik niet. Dus op dat moment, maar je hebt ook je sjaaltje daar hangen.
Ja.
En we hebben keycords, altijd binnen de luchtvaart, met een clipje achteren.
Ja, ja.
Dus als er agressie is of je wordt daaraan getrokken, dan schiet de keycord los. Maar wat gebeurde er nou? Hij pakte mijn keycord vast en mijn sjaaltje. Dus en hij trok die naar voren. Waardoor ik dus met mijn gezicht op de balie klapte. Maar dan nog bleef ik... Eigenlijk moet je dan die noodknoppen eigenlijk allemaal al induwen en dat soort dingen.
Ja.
Ja, bleef ik eigenlijk toch nog best rustig. Toen zei ik, nou, dit vind ik, hier ben ik niet van gediend. Je mag je koffer nu inchecken en dan is het klaar.
Nou, dat jij nog dat toeliet.
Ja.
Eigenlijk had je gewoon meteen de uitgang moeten wijzen.
Ja, het is achteraf.
Oh, sorry, dat is een stoere ik die van de zijkant meekijkt, hoor. Maar...
Nee, maar dat is heel erg verschillend. Dus en dat is ook hoe je reageert op agressie, dat is heel erg verschillend. En ik hoop dat jullie het nooit meemaken. Maar als je inderdaad een adrenalinekick krijgt, dan heb je dus drie opties om te doen. Dus, bevriezen of vechten of vluchten. En sommige mensen krijgen dus één van die drie. Maar als je dus nog geen adrenaline hebt, dan gaat het echt puur om leven en dood. Hè? Dus als je achterna gezeten wordt en je wordt bijna vermoord, dan heb je dus die drie dingen die in de mensheid zitten om naar voren te komen als er agressie is. Weten jullie dat? Wat er in jullie zit?
Nou, ik ben nog nooit echt in zo'n situatie gekomen. Alleen ik heb wel een paar keer gehad dat ik met agressie te maken kreeg en dat ik zelf heel boos werd. Ja? Maar ik ga nooit huilen of zo, dat heb ik niet.
Nee, maar
nooit, ik zeg nooit nooit, maar ik heb nog nooit een situatie meegemaakt dat ik moest huilen erom.
Bij mij is het altijd een hele korte bevriezing en daarna ga ik over op vechten meteen.
Ja?
Ja.
Ja, dus ik denk dat ik ook een vechter ben dan.
Sommige mensen blijven niet. Die blijven
in die bevriesstand. Ja.
Maar bij mij is de korte bevriezing, daarna vechten.
Nou ja, je hoort inderdaad wel eens, oh ja, waarom heb je dan niet gevlucht of waarom ben je niet gevlucht? Ja, dat kan dus zo zijn.
Nee, dat
dus
heb ik nog nooit gehad. Ik heb nog nooit zulke heftige situaties gezeten.
Nee, ja, daarom zeg ik ook, ik hoop altijd dat niemand het herkent eigenlijk.
Nee.
Ja. En natuurlijk zeggen we allemaal van tevoren, oh ja, als mij overkomt, ik er zelf op. Maar dat is ook lastig binnen de luchtvaart, hè? Want je denkt soms wel eens, tenminste ik heb ooit wel eens een passagier gehad die onder je huid kruipt en die denkt, als je nou niet ophoudt?
Ja, dat heb ik ook al een paar keer gehad, maar dan moet ik echt weglopen.
Ja?
Niet dat ik ga echt niet slaan of weet ik veel wat. Maar dan ga ik misschien wel dingen zeggen waar ik natuurlijk achteraf een beetje spijt van krijg.
En daarom kan je best, hè, in zo'n vliegtuig even naar de wc gaan of naar de galley. Ja. Even tot rust komen.
Je wil gewoon geen ruzie krijgen met een passagier. Dat is echt het laatste wat je wil. Ik heb echt al zo dingen tegen passagiers gezegd dat ik achteraf dacht, oh, dat is echt niet.
Nou ja, ik heb gewoon meegemaakt inderdaad dat er dus een medewerker uitgelokt werd. Best wel heftig met een, ja, nou, de ziekte van die iemand kan krijgen. Mm-hmm. En die heeft zich dus laten verleiden tot ook een uitspraak. En ja, die is ontslagen.
Nee joh.
Oh, ik weet wie dit is.
Ja.
Ja.
Maar ja, zo is het wel. Dus als, erg, hè, luchtvaartdienstverlener kan je, mag je het niet eens. Want je wordt ook nog ontslagen daarna ook nog.
Ja, ja.
Alleen maar tot eigenlijk een weerwoord om jezelf te verdedigen. Je moet altijd klantvriendelijk blijven, empathisch blijven. Ook al word je voor rotte vis uitgescholden.
Ja, ook al, ze zeggen ook altijd, het is altijd tegen je uniform. Ja, soms kan het ook wel heel persoonlijk zijn.
Nou, dat heb ik ook al zo meegemaakt. En dat is gewoon heel lastig als ze zo...
Om daar onderscheid
te doen, jij met je bent echt zo'n domme blonde snol, weet je wel. En dan voel je heel erg aangesproken.
Ja, want je bent onzeker dat je een blonde snol bent. Laten we daar eens over hebben. Waarom pakken mensen
nee,
daar
Nee, maar
op?
Gewoon of dat ze dan echt een uiterlijk kenmerk van je pakken, waardoor je je aangesproken voelt.
Maar dan is het wel echt persoonlijk.
Ja, dat is echt naar jou...
Ik denk ook wel dat dat de meest triggerende vorm is van agressie.
Dan voel je,
het is meestal
eerst
tegen het bedrijf. En als jij dan niet tot een oplossing komt, of als je de boel laat escaleren, dan is het meestal, dan schakelt het over naar persoonlijk.
Ja, en het is inderdaad, hoe kan je de boel laten escaleren? Door weerwoorden te geven, de passagiers geen ruimte te geven. En meestal ook te bagatelliseren van, nou, het is niet zo.
Ja.
Dat is wel echt... Oh, daar heb ik altijd zo'n scheidhekel aan als medewerkers eigenlijk zeggen... Ja, dat zijn nou eenmaal de procedures.
Ja, daar heb ik ook niks mee.
Oh, dan word ik echt...
Dan denk ik, maar waar sta jij nou voor?
Ja.
Dat vind ik niks. Nee.
En waar blijft dat stukje empathie?
Ja.
Nou, dat is wel echt serieus belangrijk. Maar dat is wel in deze maatschappij sowieso heel erg belangrijk. Empathisch vermogen.
Maar, het schijnt ook, het blijkt ook uit onderzoeken, als mensen dus... Als bedrijven met hun customer service heel veel empathie tonen, dat ze daarmee eigenlijk al het probleem oplossen. Door, ook al hebben ze het financieel gezien misschien niet opgelost, maar als ze empathisch zijn, dat ze daar heel ver mee komen.
Dat geloof ik meteen. Ja.
En weet je wat ook helpt? Dat is een trucje wat ik ook altijd mensen aanleer. Keuzes geven. Dus dat ze het gevoel hebben dat de passagier zelf de regie in handen heeft door iets te kiezen.
Ja.
Terwijl je eigenlijk
goeie techniek.
Niks te kiezen hebt.
Maar jij bent dan zo'n creatieveling die dan ook met een keuze kan komen.
Ja, jij niet? U mag mijn telefoon nu teruggeven of u spoelt hem nu door de wc, maar laat hem los.
Ja, dat bedoel ik. Wat zou je in die situatie nou voor...
Niks.
Snap je? Dan heb je al een keuze gegeven. Je mag hem nu teruggeven en dan zijn er geen consequenties.
Nee, maar keuzes kun je nog geven als het geen fysiek geweld is.
Dit, heb ik vaker in een training of zo gehoord. Nu jij dit zegt.
Kijk, zie je? Ja,
misschien heb jij toch gelijk aan het begin van de podcast dat ik agressie toch echt zelf uitlok.
Maar eigenlijk heb ik, nu jij dit zegt, ik heb tegen die passagier toen ook gezegd van of je mag je best blijven staan, maar dan mag je niet drinken. Maar het heeft niet gewerkt, want hij is daarna juist agressief geworden.
Ja, het is geen garantie, hè?
Nee, het is geen garantie, nee.
Het is een trick.
Maar het is inderdaad wel een goede methode.
Nou, want jij hebt een aantal cursussen achter de rug nu, hè? Kan je daar niet iets over vertellen?
Jawel, ik ben bezig met het... Cursus traject. Dus
dat is toch leuk om te vertellen? Ja, dat is toch ook nu goed nieuws?
Zeker.
Heel goed.
En, ik wacht nu op het allerlaatste gesprek. En dat gaat dus op...
Duurt wel lang, hè?
Ja, ik sta nu op een wachtlijst. Dus als ik aan de beurt kom, dan heb ik mijn eindgesprek.
En dat kan al jaren duren.
Ja, maar al jouw toetsen en dingetjes heb je allemaal gehaald,
hè? Ja, dat Engels examen. Ik moest bepaalde modules volgen. Dat heb ik allemaal afgerond. En ik wacht nu... Wat was er nou van geluid?
Ja, ik wilde heel even zo kijken hoe laat het is. Weet je, altijd tik-tik met mijn koptelefoon.
Maartje,
sorry.
Ja, ik wacht nu dus op het laatste gesprek.
Zit daar ook iets van agressietraining
in? Ja, daar zit een rollenspel in. Ja.
Met agressie dan? Of?
Niet zozeer agressie, maar ontreden.
Want de purser is denk ik eindverantwoordelijke dan voor zo'n situatie aan boord, toch?
Als het escaleert, dan kan de purser bijgehaald worden. Ja, zeker.
Nou, ik ben benieuwd. En wanneer hoor je de uitslag?
Als ik moet dus eerst uitgenodigd worden voor het eindgesprek. Dat krijg ik 6 weken van tevoren te horen. En als ik het gesprek heb gehad, krijg je een week later... Dus een gesprek. En daarna doe je dus iets met een rollenspel. En,
kan je dan ook met acteurs echt aan de slag?
Ja, ja, er komen echt acteurs. Ja.
Heel leuk.
Ja, zeker.
Wel spannend altijd.
Als ze nog een trainer zoeken.
Dan kan je even lekker ZZP'en daar.
Ja.
100 euro per uur.
Lijkt me een leuke job, toch?
Ook. Wat?
Daar zou je ook wel goed kunnen, denk ik.
Ja, Mout is...
Trainer?
Nee, bij, maar, of acteur. Trainingsacteur.
Nou, dat leek me ook serieus leuk.
Ja. Dat is ook echt iets voor jou. Vooral hoe je er nu bij zit.
Ja?
Ja,
ja, met zo'n alternatief jasje aan.
Ja, dat kan wel, hè? Dat kan wel.
Je bent helemaal af.
Dus mocht er iemand van de luchtvaartmaatschappij luisteren en je bent op zoek naar een trainingsacteur.
Nou, of een trainer, hè?
Of een trainer, inderdaad. Ja, voor alle markten thuis.
Ach, deze meid is zo veelzijdig.
Ja,
Mautklasse.
Ja, bedankt. Nou weet ook iedereen mij weer te vinden. Ja. Zeg ik net nog, ik geef nooit mijn achternaam. Nee.
Nee, maar hier kan
straks is die passier hierna en die weet.
Hey, zijn er nog dingetjes die jullie zeggen? Nou, dit hebben we echt nog niet besproken vandaag. En dit was echt een mooi voorbeeld.
Ik heb denk mijn voorbeelden wel.
Ja, ik heb er nog zoveel, geteld. Maar goed, weet je.
Oh, dit is een cliffhanger.
Dat houden we voor een volgende keer. Ik wil ook nog iets anders te vertellen hebben in een andere podcast.
Ja, maar we gaan niet meer over agressie hebben. Dus als jij zegt van nou...
Nee, meid. Nee.
Ik heb echt iets aan boord meegemaakt. Maar
je hebt al een bizar verhaal verteld. Ja. Dus,
nou, ik vond ik ook eerlijk gezegd.
Ja.
Dat dan je telefoon wordt gestolen, et cetera. Mm.
Nou ja, hebben jullie nog tips, de luisteraars? Of misschien dat je zegt van nou, ik zou dit volgende onderwerp wel eens een keer behandeld willen hebben. Je kunt ons altijd bereiken.
Heb jij nu ook een nieuwtje of een tip? Je kunt ons bereiken op Twitter, @take_ready. En op Instagram vind je ons onder Ready for Takeoff Pod. Bezoek onze website, summacollege.nl/readyfortakeoff. En klik op reageer. Of stuur een e-mail naar readyfortakeoff@summacollege.nl.
Nou, dat was hem. Wij gaan 2 weken meivakantie in.
Lekker, ik heb er zin in.
Ja, ik ook zin in.
Gaan jullie nog iets doen?
Nee.
Oh.
Ik moet 2 keer vliegen. Normaal gesproken ben ik altijd pleiten in de vakanties. Maar ik heb een huis gekocht, hè, dus ik moet rustig aan doen.
Ja, maar waar ga je naartoe?
Ik heb een Nairobi en een Atlanta.
Klinkt goed.
Klinkt wel lekker.
Ja.
En jij, Maud?
Ik ga dagjes weg een beetje. Een beetje rondom huizen klussen, denk ik.
Lekker zeg.
Niet zo heel veel.
Ik, beetje zelf als Maud.
Ja.
Het zijn dure tijden, jongens. Ik kan niet weg. Nee, helaas.
Inflatie.
Terwijl we dit jaar voor het eerst 2 weken hebben.
Ja, maar ik ga er ook heerlijk van genieten, hoor. Thuis kun je
we hebben al eerder 2 weken
gehad.
Ja?
Oh. Maar dat was in het eerste jaar van corona.
Oh.
Toen we ergens heen konden.
Ben ik alweer vergeten. Ja. Maar goed, we gaan er wel lekker van genieten. We zijn er weer 2 weken uit. Ik zou zeggen, daarna komen we terug. Maar zoals jullie luisteraars weten, we zijn niet zo standvastig met onze vaste datums van afleveringen uitbrengen.
En na de zomervakantie gaan we sowieso naar 1 keer per maand.
Ja, maar we komen wel terug.
Ja.
Want we hebben er inderdaad een beetje over getwijfeld of we überhaupt nog zullen doorgaan. Maar we vinden het te leuk en jullie luisteraars blijven ons toch nog wel een beetje steunen. Dus onze dank is groot.
Dank jullie wel.
En we gaan ook wat meer, misschien ook wel wat gasten uitnodigen.
Ja, het is alweer een tijdje geleden.
Ja, dus we gaan een hoop nieuwe dingetjes doen en we houden jullie allemaal op de hoogte. En als er iets is, laat het ons vooral weten. Dus ik wens jullie een hele fijne vakantie, jongens.
Fijne vakantie.
Fijne vakantie.
En tot over 2 weken.
Tot de volgende.
Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen, volg ons op onze socials, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.